Goedemorgen. Ik kom van een dorp vandaan, zo'n echt dorp in de Albasse Waard, waar je toen ik zo klein was als de kinderen die hier net stonden was, we hadden nog geen auto, dan ging je af en toe met je moeder mee naar het dorp om boodschappen te doen. Want alleen kon je niet thuis blijven, dus achterop boodschappen doen. Een van mijn favoriete plekjes, niet dat ik dat allemaal altijd zo leuk vond, maar een van mijn favoriete plekjes was de slager. Want als mijn moeder haar boodschappen had gedaan, dan kwam de vraag, lust jij een stukje worst? En nou ja, dat was wel lekker, dus ja hoor. En welke vraag kreeg ik dan van mijn moeder? Precies, u weet het. Wat zeg je dan? Lang, lang, lang. Met een mond vol worst. En daar moest ik eigenlijk aan terugdenken toen ik nadacht over het thema danken, dankbaarheid. Dankbaar danken als levensstijl. Ik wil met u een gedeelte lezen waar ik aan het eind van de overdenking op terug ga komen. Maar wat misschien wel kenmerkend is voor onze houding. En dat staat in Lucas hoofdstuk 17. Lucas hoofdstuk 17. In de nieuwe vertaling waar ik uit lees staat erboven. In het grensgebied van Samaria. Lucas 17 vers 11. Lucas 17 vers 11. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Lepra. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Want toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Eén van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en hij loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Ondertussen zijn de uittreksels uitgedeeld. Dus u kunt zien waar we het met elkaar over gaan hebben. Ik lees in het Oude Testament nog 1 vers. U hoeft hem niet op te zoeken, want hij komt ook op het scherm. Dan gaan we er nog een verder. Psalm 50 vers 23a. Daar staat, wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. In de oorspronkelijke vertaling, en dat is in het Engels beter vertaald dan in het Nederlands, daar staat, het offer waarmee je mij eert, is een dankbaar hart. Dat komt even wat anders over dan een dankoffer. Het offer waarmee je mij eert, is een dankbaar hart. We hebben net gezien hoe dat God nieuw leven heeft gegeven aan 3, misschien mag ik tussen aanhalingstekens zeggen, trotse en dankbare ouders. En het leven, jouw leven en het leven van deze kinderen, dat is Gods cadeau aan jou. En wat jij met dat leven doet, dat is jouw cadeau aan hem. Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan? Het leven wat God je geeft, dat is zijn cadeau aan jou. En wat jij ermee doet, is, is jouw cadeau aan hem. Danken als levensstijl. Weet je, een dankbaar hart waarover gesproken wordt, is eigenlijk een heel bijzonder medisch gegeven. Ik heb het woordje dankbaarheid, dat doe ik meestal als ik een thema pak, maar eens opgezocht op Google. En allerlei andere woorden erbij ingetikt. En dan kwam op hele interessante soms wetenschappelijke artikelen. Een van die artikelen die vertelde me dat mensen die leven vanuit dankbaarheid in de regel een gezond leven hebben en ook langer leven dan mensen die chagrijnig zijn en mopperen en alleen maar kijken wat ze tekortkomen. En dat was niet zomaar een mening van iemand, nee, dat was in mijn ogen redelijk wetenschappelijk onderbouwd. Toen dacht ik bij mezelf, hé, wat bijzonder. Dat dankbaarheid niet alleen een goede houding is naar God toe, maar kennelijk ook nog medisch ondersteund wordt. Het is gezond voor je. Als je het doet, stond er in een ander artikel, dan krijg je leven meer inhoud en meer betekenis. En ik vond het heel bijzonder om te lezen. Het waren allemaal artikelen die van wetenschappers of universiteiten afkomstig waren. Hoe dankbaar zijn wij? In de traditionele kerken wordt er meestal aan het eind van het oogstseizoen, zo rond begin november, een speciale dag gehouden. Sommigen van u weten dat wellicht wel. Dat noemen we de dankdag voor gewas en arbeid. En ik moest laatst een keer een dienst leiden in zo'n gemeente. En toen heb ik eens de vraag gesteld, zijn wij nou één zondag per jaar dankbaar? Of is dankbaarheid onze levensstijl? Gaan we door naar de volgende dia. Er staat nog een tekst. Ik vraag u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Romeinen 12, u ziet de tekstverwijzing op uw uitreksel staan. Niet jouw gift, maar jouw leven is bedoeld als dankoffer. Ik denk dat wij allemaal gewend zijn om een deel van datgene wat God ons toevertrouwt, het zij door middel van de collecte, het zij door middel van de vrijwillige bijdrage, het zij op een andere manier weer terug te geven aan God. En dan zeggen we dat is voor het werk in Gods Koninkrijk, dat is voor de mensen die werken in de zending en in de evangelisatie. Maar weet u, als ik dit lees in de Bijbel, dan staat er eigenlijk van God zit helemaal niet te wachten op dankbaarheid in de vorm van een geldelijke donatie of iets van die aard. Er staat, als de collectezak rondgaat, tussen aanhalingstekens, en dan is die een beetje te klein eigenlijk, daar past maar één ding in. Ik heb even gedacht om zo'n grote Sinterklaaszak mee te nemen vanmorgen. En gedacht, oké, daar zouden we eigenlijk zelf in moeten. Daar zou niet onze gift, daar zou niet onze financiën in moeten. Maar als ik dit vertaal, Romeinen 12 vers 1, dan moeten we daar zelf in gaan zitten. Wij zelf, en dat is wat Paulus hier zegt tegen de Romeinen, wij zelf zijn een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat moeten we in zijn dienst stellen. Dat is onze ware eredienst. Nou, ik denk vanmorgen samen met u maar eens naar drie redenen te gaan kijken waarom wij dankbaar zijn. Waarom wij dankbaar zouden moeten zijn. Waarom we dankbaar kunnen zijn. En ook hoe dat we dat uiten en tot uiting kunnen brengen. Want dan zien we waarschijnlijk veel meer dan dat we in eerste instantie denken. En het Bijbelboek waarin het meeste gesproken wordt over dankbaar zijn en een dankbaar hart hebben, dat is het Bijbelboek Psalmen. Dus als ik er niks bij zeg, dan zijn de tekstverwijzingen uit Psalmen. Als eerste zou ik willen noemen God danken om wie hij is. God danken om wie hij is. De Heere is groot. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden, zegt David in Psalm 145. En even verderop. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. God danken om wie hij is. Weet je eigenlijk, en ik sta er soms maar nauwelijks bij stil, maar God houdt van mij. God houdt van u, God houdt van jou, God houdt van de kinderen, klein en groot. En die liefde gaat dieper dan wij ons kunnen voorstellen. Wij hebben vast ook al een aantal keren in ons leven gezegd, en misschien wel heel vaak tegen mensen, ik hou van je. Dat hebben we als partner, hebben we wellicht tegen onze partner gezegd veel keren. En we hebben dat wellicht tegen onze kinderen gezegd. En de kinderen hebben het tegen hun ouders gezegd, of tegen opa's en oma's en andersom. Maar, weet je, de liefde die wij voor elkaar als mens kunnen hebben, is alleen maar een afschaduwing, een flauwe afschaduwing van de liefde die God voor u, voor jou en voor mij heeft. Wist je dat er nooit iemand zoveel van jou kan en zal houden als God van je houdt? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Er is nog nooit een mens geweest en er zal ook nooit een mens komen in jouw leven die meer van je houdt dan de Heere God. Wij als mensen kunnen van elkaar houden omdat we schepselen zijn van een God die van ons houdt. De enige reden dat jij liefde kunt geven en ontvangen is dat je gemaakt bent door een God die liefde is. De enige reden dat je liefde kunt geven en ontvangen is omdat je gemaakt bent door een God die liefde is. Weet je, ik kan het me nauwelijks voorstellen, want ik denk bij mezelf, waarom zou God van mij houden? Waarom zou God van mij houden? Hij had alle reden om boos op mij te zijn. Hij had alle reden om te zeggen, ik wil jouw vriendje niet zijn. In tegenstelling tot het liedje wat we net gezongen hebben. Want jij hebt me teleurgesteld. Je hebt dingen gedaan waar ik verdriet van heb. Hij had alle reden gehad om te zeggen, weet je, je hebt gekozen om voor eigen rekening en risico te leven. En nou zoek je het zelf ook maar uit. God zou, bij wijze van spreken, onbetrouwbaar kunnen zijn, ongeloofwaardig kunnen zijn, een grootspreker, wreed. We zouden het allemaal hebben kunnen begrijpen. Maar de Bijbel schetst precies het tegenovergestelde. De Bijbel schetst precies een God waarvan wij zeggen, we kunnen ons niet voorstellen dat hij van mij en van ons collectief en van mensen houdt. En dat is ten diepste het evangelie wat ons hart geraakt heeft. We leven toe, we zitten in Advent, we leven toe naar Kerst. En de centrale tekst die we altijd met iedere Kerst als het ware weer, waar we op focussen is. Al zo lief heeft God, en vul dan je eigen naam maar in, gehad. En alles wat er verder volgt in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God jou gehad. En dat niet alleen. God heeft jou genomen zoals je bent. God heeft je aanvaard zoals je bent. God heeft gezegd, ik ben geïnteresseerd in elk detail van je leven. Er is niets waar jij op dit moment mee worstelt, of waarvan je zegt, dat zit me dwars, ik zou dat graag anders zien. Of je kunt het bij God neerleggen en hij hoort en hij doet er iets mee, wat hem behaagt. God is geïnteresseerd in elk detail in je leven. En weet je wat het leuke is? God kent geen grote problemen. Wij zeggen soms grote problemen, maar elk probleem is voor God klein, want we hebben een grote God. We hebben een God voor wie er geen dingen zijn waarvan we moeten vaststellen, die kan die niet handelen. Nou, volgende. Hoe kan ik mijn dank tonen? Ik ga van ieder van de drie punten ook laten zien vanuit de psalmen, hoe kunnen we onze dank tonen? Nou, de eerste zou ik willen noemen door te zingen met mijn hart. Psalm 147, daarin zegt David, hef voor de Heer een hymne aan. Zing voor onze God een lied bij de lier. Mijn vrouw zegt dat ik niet kan zingen. Maar goed dat jullie niet naast me zitten, want ik ben meestal aan het playbacken. Dat doe ik ook een beetje om mijn stem te sparen, weet je dat vast. Maar weet je, het gaat hier niet om het zingen op zich. Natuurlijk, het gaat om het zingen. Maar het gaat ook om een weergave van wat er in je hart leeft. En dat brengen we onder andere tot uiting in onze liederen. Daarbij gaat het niet om de juiste toonhoogte. Daarbij gaat het niet om het stemmen van de juiste snaren. Maar daarbij gaat het om wat er in ons hart leeft. Wat voel je op het moment, wat ervaar je op het moment dat we de liederen zongen die we net gezongen hebben? Gaat daar dan werkelijk een stuk dankbaarheid van uit? En we hebben prachtige liederen met elkaar gezongen. En ik zou bijna zeggen, laat de tekst toch nog maar een keer op je inwerken. Zoek het thuis nog een keer op. Eigenlijk is het zo dat dat, ook al klinkt het misschien niet zo goed, datgene wat de kinderen gemaakt hebben voor de drie kinderen die opgedragen zijn, dat is wat we noemen een handgemaakt cadeau. Ze hebben niet gezegd, oké, we gaan naar de winkel, we kopen iets leuks, we kopen een boekje. Nee, ze hebben letterlijk een handgemaakt cadeau gegeven. En een handgemaakt cadeau, zodanig vormgegeven, dat we zeggen, hé, daar spreekt iets uit. Het is misschien niet perfect. De letters die erin staan, die zijn misschien niet zo mooi als dat ze uit onze typemachine komen of op ons scherm verschijnen. Maar er is aandacht en zorg aan besteed, aan dat handgemaakte cadeau. En weet je, onze kinderen, ze zijn inmiddels volwassen, die vonden het toch wel leuk toen ze het huis uitgingen en ze de plek voor hadden om al hun dingen die ze ooit gemaakt hadden mee te nemen. En dat ging tot de kleuterschool toe en wij hebben ze al die tijd bewaard, want we vonden ze kostbaar en waardevol. Het waren handgemaakte cadeautjes. En stel je voor, je krijgt zo'n handgemaakt cadeautje. En je zegt, ach, leg maar neer, ik heb ze wel mooier gezien. Kun je het toch niet voorstellen? Dat zou toch onbeleefd zijn naar de gever? Nou, David zegt, weet je, je hebt de mogelijkheid gekregen om God een dankbaar hart te laten zien. En dat is, zing met mij maar een lied, een hymne zoals het vertaald is in de nieuwe vertaling. Door te bieden. Dus tweede, loof de Heere, roep luid zijn naam. Zeg de Heer is waar je dankbaar voor bent. Ik wil aan het eind van deze overdenking graag een tijd nemen waarin we alleen maar met elkaar danken voor datgene wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Om wie de Heer is, om hoe Hij in ons leven is gekomen. En wat Hij voor ons betekent. Door te bidden betekent eigenlijk gewoon te zeggen van Heer, ik ben zo dankbaar dat ik U mag kennen. Ik voel me zo bevoorrecht dat ik een levende God mag dienen. Ik voel me zo bevoorrecht dat ik een relatie met U mag hebben. Ik voel me zo bevoorrecht, en dat zal niet voor iedereen gelden hier, dat U al aan het begin van mijn leven mijn ouders heeft gegeven die me bij de Heer die me bij U gebracht hebben. Die net zoals de discipelen bij de Heer Jezus, die probeerden de kindjes weg te houden, te horen kregen van nee, laat de kindertjes maar bij me komen. Want ik hou van de kinderen. Ik hou ook van volwassenen. Door te bidden. Goed, ik ga naar de tweede. Hoe kan ik mijn dank tonen? Te zingen met een hart en door te bidden. Waarom danken we God nog meer? Nou, dat is om wat Hij doet en heeft gedaan. Om wat Hij doet en wat Hij heeft gedaan. We prijzen God voor wie Hij is en we danken Hem voor wat Hij doet. Wat deed Hij? Nou, Hij maakte jou. Hij maakte jou. Hij heeft je in het aanzijn geroepen. En dat niet alleen. Hij redde jou. Hij redde jou. Het feit dat je nu hier mag zitten en mag weten dat je een kind van God bent, dat is niet jouw werk, maar dat is ook Gods werk. Hij heeft je niet alleen gemaakt, maar Hij heeft je ook gered uit een situatie die uitzichtloos was. Gered uit een situatie die doelloos was. Hij heeft je toekomstperspectief gegeven. Hij luistert naar je gebeden. Er is geen gebed, hoe het ook uitgesproken wordt, of de Heer hoort het. En Hij doet ermee op zijn tijd wat Hem behaagt. Hij geeft je leven richting en stuur door zijn Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat zelfs als het voor jouw gevoel de verkeerde kant op gaat, dat het uiteindelijk zich ten goede keert. Ook al begrijpen wij het niet altijd. En dit rijtje kan ik heel lang maken. Hij is altijd bij je. Heb je wel eens gerealiseerd dat wij de enige mensen zijn, als we de Heere God kennen, als onze persoonlijke vader, dat wij de enige mensen zijn die nooit echt alleen zijn. Die nooit alleen zijn, van iedereen verlaten zijn. Nee, wij hebben Hem altijd bij ons. En ik nog even terugkomen Opdat hij redde jou. En hij redde mij. En hij redde ons. En dat komt omdat Jezus Christus het volmaakte offer bracht. Nou, vergeving is gratis. Maar laten we even kijken wat het God heeft gekost om jouw vergeving te kunnen schenken. Dat heeft hem niet een beetje gekost, dat heeft hem niet veel gekost, maar dat heeft hem alles gekost. Het meest dierbare, zijn zoon. Regelmatig houden wij avondmaal. En avondmaal, misschien zijn de woorden al een klein beetje gewoon geworden. Avondmaal zegt de Heer eigenlijk tegen ons, drink van de wijn, teken van mijn bloed. Drink of eet van het brood, teken van mijn verbroken lichaam. En, ik zal maar even de klassieke woorden gebruiken, doe dit tot mijn gedachtenis. Ik wil niet dat je dit ooit vergeet. Ik wil niet dat je ooit vergeet wat het mij gekost heeft om jou te redden. Dat deed ik namelijk voor jou, geboren worden op deze wereld en uiteindelijk aan het kruis gaan en voor jouw zonde betalen. Als dat geen reden is voor dankbaarheid. Weet je, eigenlijk gaan wij een hele gekke tijd tegemoet. Het evangelie is namelijk in zichzelf, zegt de Bijbel, een dwaasheid. Het is de enige geschiedenis die ooit in de wereld realiteit is geweest, waarin een koning zijn leven gaf voor zijn onderdanen. Kent u één geschiedenis in de wereld waarin een koning zijn leven gaf voor zijn onderdanen? Ik denk dat we met elkaar in staat zijn honderden geschiedenissen te noemen waarin de onderdanen hun leven gaven voor de koning. En het evangelie, daarom is het evangelie een dwaasheid, daar is precies andersom. De koning gaf zijn leven voor zijn onderdanen. Is dat geen reden om dankbaar te zijn? Is dat geen reden om te zeggen, Heer, ik leef in een hele bijzondere wereld. Maar wat een voorrecht om wat u voor mij doet en wat u voor mij heeft gedaan. U heeft zichzelf geofferd voor mij. U was de redder die voor mij stierf. Hoe kan ik mijn dank tonen? Aan de volgende. Door met anderen over hem te spreken. Ge zult de diendagen zeggen, loof de Heere, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend. Verkondig zijn verheven naam. We spreken vaak over God als de goede gever. Maar, laat ik gewoon even heel eerlijk zijn, hoe dankbaar zijn wij? Dankbaarheid is niet te meten. Als we geld geven, dan kunnen we het meten. Dan kunnen we zeggen, ik gaf zoveel. Dankbaarheid is niet te meten. Maar daarom is het niet minder reëel. Daarom is het niet minder reëel. Looft hem door met anderen over hem te spreken. Hé, hoe zit dat? Zou ik bijna willen vragen. Hoe gaan wij daarmee om? Als wij werkelijk dankbaar zijn, dan zou dat automatisch tot gevolg hebben dat wij met anderen spreken over de goede gever van alles wat we net genoemd hebben. De goede gever van liefde en genade, vergevingsgezindheid, etc. Dat zou toch niet meer dan logisch zijn. Als er iemand iets zou hebben hier, waarvan die weet dat hij alle anderen ermee gelukkig kan maken, zonder dat het hem iets kost, maar hij zou dat niet delen, dan zouden we de persoon in kwestie op zijn minst beschermen als een grote egoïst. Dan zouden we de persoon in kwestie op zijn minst beschuldigen van het feit dat hij zelf-focust is. Nee, het goede deel je uit. Als jij niet vertelt wat Jezus deed voor jou, als jij niet vertelt over de liefde van God, wie vertelt het dan? Als wij als vertegenwoordigers en ambassadeurs onze mond houden, om welke reden dan ook, dan delen we niet het goede uit van wat God ons wil geven. Door je te realiseren dat al jouw bezittingen van hem zijn, breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Een van de cursussen die ik nogal eens in het land geef is de cursus Aanstekelijk Christen. En Een van de onderdelen daarvan is dat de deelnemers hun eigen persoonlijk verhaal in 3 minuten moeten leren gaan vertellen. Persoonlijk verhaal is wat, hoe je uiteindelijk met God in contact bent gekomen en wat hij nu voor je betekent. Maar dan niet in het algemeen, maar voor jouzelf. En wat ik altijd zie, en het maakt me niet uit of ik in een evangelische kerk zit of in een reformatorische kerk of in een pinkstergemeente, waar ik die cursus ook geef, dan zie ik dat deelnemers daar heel veel moeite mee hebben. Gewoon heel persoonlijk vertellen van zo heb ik de Heer Jezus leren kennen. En dat is wat hij voor mij betekent in 3 minuten. En als ze het eenmaal onder de knie krijgen, dan hebben ze dan 3 minuten niet meer genoeg. Dat is de andere kant. Maar zou je dat kunnen? Stel voor dat iemand straks hier buiten de kerk zegt, waarom ben jij christen? Sta je daar met een mond vol tanden? Ik weet het niet. Maar het valt me op dat ik denk, hé, wij kunnen nauwelijks onder woorden brengen wie God voor ons is, wat hij voor ons betekent, hoeveel hij van ons houdt. Dat zijn woorden die wij, en nou spreek ik even heel collectief over christelijk Nederland, kennelijk niet gewend zijn te gebruiken. Nou, door met anderen over hem te spreken en door te realiseren dat al jouw bezittingen van hem zijn. Ik zei het net, niet mijn bezittingen, mijn financiën moeten in de zak. Ik moet zelf in de zak. Dat is mijn cadeau als het ware. Danken en geven gaan samen. Ik zou eens willen vragen, zo aan het eind van het jaar, in welke mate heeft God jou dit jaar gezegend? Ga eens even voor jezelf na. In welke mate heeft God je gezegend? En als je bij jezelf vaststelt, ik ben gezegend, misschien wel bovenmate gezegend, vraag je dan ook af, oké, in welke mate heb ik anderen laten delen in die zegen? In Amerika kwam ik regelmatig het woordje Thanksgiving tegen, u kent wel. In de seculiere wereld is dat het kalkoenenfeest geworden. Hoe groter de kalkoen, hoe groter het feest. Maar ten diepste is dat dezelfde dag die wij hier in Nederland noemen, de Dankdag voor Gewas en Arbeid. En toen dacht ik bij mezelf, oké, Thanksgiving is ook een manier om charities te geven, goede doelen, ook in de kerk centraal te zetten. En ik vind het prima idee. Ik denk ook dat het bijbels te verdedigen is. Maar ten diepste, dat vind ik wel heel belangrijk, is de mate waarin je geeft, jezelf geeft, een reflectie van de mate waarin je wat ontvangen hebt. Wie veel ontvangen heeft, zal veel delen. En het mooie is, en u mag dat thuis eens nalezen in 2 Korinthe 9, daarin zegt Paulus dat degene die deelt, degene die uitdeelt, een fantastische ervaring heeft. En sommigen van u zullen kunnen bevestigen dat dat zo is. Namelijk datgene wat je uitdeelt, dat wordt vermenigvuldigd. En God zegt als het ware elke keer weer opnieuw, oké, denk eens na over hoe jij laat zien dat je mij kent. Dat je laat merken dat je mij kent. In 2 Timotheus hoofdstuk 3 staat een lijst van 19 tekenen die voorafgaan aan de komst van Christus. Ik ga ze niet allemaal lezen. Het is een hele lange rij. U leest het maar na in 2 Timotheus 3. Maar een van die kenmerken is ondankbaarheid. Ondankbaarheid. Als u het thuis wil opzoeken, dan zult u het zien staan. Ondankbaarheid is een van de 19 kenmerken die voorafgaan voor de tijd van Christus. De tijd van de Godverlatenheid. Er staat onder andere ook zelfingenomenheid, arrogantie. Ik ga nu een woordje gebruiken waarvan de meesten van u zullen zeggen dat komt uit de katholieke wereld. Dat is deels waar, maar het komt eigenlijk ook uit de Bijbelse wereld. En dat is eucharistie. U heeft er vast wel eens van gehoord. Maar eucharistos is een Bijbels woord wat weergeeft dankbaarheid. Je kunt eucharistos zijn, je kunt ook agaristos zijn. En agaristos betekent ondankbaar. Een leven voor jezelf. En God, de Heer Jezus, moedigt ons aan een leven van dankbaarheid waarin we uitdelen. Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Je mag door naar de volgende. Een uitspraak van Dietrich Bonhoeffer. Vond ik een hele waardevolle. Dankbaarheid zoekt achter de gave naar de gever. In hoeverre, vroeg ik me af bij de voorbereiding van deze overdenking, ben ik nog steeds dat jochie van 8 jaar, die gelijk de leverworst in zijn mond propt. En alleen als zijn moeder erom vraagt, zegt dankjewel. Ik hou mezelf alleen maar een spiegel voor. U mag ermee doen wat u wil. Maar wat doen wij met al het goede wat God geeft? Zeggen we dank u wel voor het goede? Of, zoals Dietrich Bonhoeffer zei, zoeken we achter het goede ook de gever? En zijn we iemand die wat dat betreft weten van wie al dat goede vandaan komt en ons realiseren dat daar ook, ik zeg niet verplichtingen aan vastzitten, maar dat daar ook iets tegenover mag staan. Danken om wie hij is, danken om wat hij heeft gedaan. En dan gaan we naar de derde en de laatste. Danken voor zijn belofte. Want God is niet alleen een God van het verleden, de redding van 2000 jaar geleden, het advent van 2000 jaar geleden. God is niet alleen een God van het heden, die met je is en die bij je is en die je kracht geeft. Maar onze God heeft ons ook heel veel beloften gedaan. De meeste van ons zullen, schat ik in, een aantal polissen thuis hebben liggen. Of het nou de polis is voor de rechtsbijstandsverzekering, of voor schade en storm aan ons huis, of andere financiële polissen. Maar al die polissen hebben één ding gemeen, ze beloven iets in de toekomst als er iets gebeurt. Maar de belangrijkste polis die wij in huis hebben, dat is deze. Daarin geeft God zoveel toezeggingen en beloften, dat ik denk dat al die andere polissen waarin over waarde gesproken wordt, daarbij in het niet vallen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Dat zegt hij tegen u, tegen jou en tegen mij. Christenen sterven niet meer, wist je dat? Christenen sterven niet meer. Je kunt maar één keer in je leven sterven. En dat is je sterft als je sterft, of je sterft voordat je sterft. Cryptisch, hè? Mag je even over nadenken. Je sterft als je sterft, of je sterft voordat je sterft. Als u de Heer Jezus kent, uw leven aan hem hebt gegeven, dan bent u al gestorven. Bijbels gezien. Dan leef je al het eeuwige leven. Dat er nog een keer een verandering komt tussen nu en later, dat is wat anders. Je sterft als je sterft, dat geldt voor de wereld, of je sterft voordat je sterft. En de Heer Jezus zegt hier, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer die sterft. Dat betekent, je bent al gestorven als je christen bent. Je hebt dat eeuwige leven al. Wauw, is dat niet een belofte, een verzekeringspolis? Waarvan je zegt, daarbij vallen alle anderen in het niet. De Heer heeft in mezelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. In dit boek staan meer dan 1000 beloften. Sommigen zeggen dat het een veelvoud van 1000 zijn. Nou, daar ga ik niet over twisten, vind ik niet zo belangrijk. Maar heb je ooit iemand horen zeggen, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Misschien wel. Misschien wel. Maar we weten altijd, als mensen dat zeggen, dan kan er een situatie zijn dat het toch gebeurt. En sommigen van u hebben dat wellicht ook meegemaakt. Dat mensen zeggen, ja, hij of zij gaf zijn ja-woord, maar het is toch anders gelopen in ons leven. Dat kan op andere terreinen ook gebeuren. Maar als de Heer zegt, weet je, ik zal je nooit afvallen, ik zal je nooit verlaten. In de Statenvertaling staat, ik zal je nooit begeven, dat betekent afvallen. Ik zal je nooit in de steek laten, ik zal je nooit verlaten. Ik heb niks te vrezen. Dan is dat een belofte waarvan ik opnieuw zeg, valt die niet, al die andere toezeggingen en garanties vallen daarbij in het niet. Wij hebben een God die zegt, weet je, ik ben altijd bij je. Zelfs En dan gebruik ik opnieuw woorden van David. Zelfs al zou je door het dal des doods gaan, dal van de schaduw des doods, ik ben bij je. Is dat niet een reden om dankbaar te zijn? Om te zeggen van wat er ook gebeurt, hè, of we nu aan het begin van ons aardse leven staan, of wat meer aan het einde zitten, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ik zal je nooit afvallen, ik zal je nooit verlaten. Ik denk aan een andere, hij staat niet op het scherm, maar die kennen we allemaal. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan kun je nog eens een keer doorploeteren. Nee, dat staat er niet. Er staat, en al het andere zul je bovendien ontvangen. Alle andere dingen zijn bijzaak. En laten we maar eerlijk zijn. Ik ben geen uitzondering op de gemiddelde christen. Ook ik mopper wel eens op dingen. Ik wil mezelf niet beter voordoen dan ik ben. Maar tegelijkertijd houdt God me daar wel een spiegel voor. En die zegt, jongen, luister nou eens. Rutte 3, of jouw huis, of de euro. Het zijn allemaal voorbijgaande zaken. Toch? Het huis waar je nu in woont, zul je hoogstwaarschijnlijk over een aantal jaren niet meer inwonen. Om welke reden dan ook. Het kabinet gaat ook weer voorbij. En zo kan ik van al die dingen zeggen, ja, het gaat voorbij. Maar, zegt de Heer, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit afvallen. Sommigen van jullie zijn verlaten door mensen die hebben gezegd, ik blijf altijd bij. Maar God geeft een onvoorwaardelijke belofte. Die zegt eigenlijk, wat er ook gebeurt, ik zal je nooit meer loslaten. Je mag voor altijd op mijn hulp en mijn bijstand rekenen. Hoe kan ik mijn dank tonen? Door hem te dienen met alles waarover ik beschik. Laat ons daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Om God zo te dienen dat hij er een behagen in schept. Weet je, dat zou ik fantastisch vinden. Als we mee naar huis nemen vanmorgen. Leef ik zo dat God er behagen in schept. En, mag ik nog een stapje verder gaan? Is dat ook ons gebed. Van Heere, help mij zo te leven dat u er plezier aan beleeft. Want u bent zo geweldig groot. Ik hou zoveel van u, omdat u zoveel van mij houdt. Ik wil niets liever dan dat u plezier heeft, genoegen beleeft, vreugde beleeft aan mijn manier van leven. Dat is ultieme dankbaarheid. Door iedere dag te zien als een dankdag. Doe alles wat je doet zo goed mogelijk. Doe alsof je voor Christus werkt en niet voor mensen. Want Christus is je echte meester. Hey, de meeste van ons gaan morgen weer naar hun baas, die aan het eind van de maand hopelijk weer salaris uitbetaalt. Maar dat is niet je meester, dat is niet je baas. Hooguit, baas met een klein beetje. Sorry bazen, die zitten er waarschijnlijk ook. Je bent maar een baas met een klein beetje. De grote baas zit boven. En dat is wat Paulus hier zegt. Elke activiteit, wat je ook doet, doe het voor je hemelse vader. Op die manier mag het zichtbaar worden. Op die manier kunnen anderen zien wat het voor mij betekent om de Heer Jezus te volgen en God als vader te hebben. En dat kan ik heel eenvoudig doen. Door me te realiseren dat met iedereen met wie ik te maken krijg, morgen en de rest van de week en de rest van het jaar en zolang als ik hier nog op aarde ben, te zien als een mogelijkheid om God te dienen. Ik kan die beker koud water geven in de naam van Jezus. Ik hoorde net over een kerstmaaltijd. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, wij doen dat in onze gemeente ook. En ik promote eigenlijk, iedereen mag komen. Maar we worden extra blij als je iemand meeneemt naar die kerstmaaltijd. Iemand die normaal gesproken niet in de kerk komt. En iemand die op die manier iets kan proeven en kan ruiken en kan ervaren van wat het is om God te kennen en de Heer Jezus te volgen. Laten we, ik zeg altijd, er zijn hele regelmatige kerkgangers in ons land. Heel veel, wist u dat? Heel veel, veel meer dan wij denken. Ze gaan zeer regelmatig één keer per jaar naar de kerk. En dat is op kerstavond. Ik zeg tegen iedere kerk als gemeenteopbouwcoach, trek op kerstavond al je registers open. Dat is je enige kans om mensen in de kerk te krijgen, om ze iets te laten zien van wie God is. Want op een of andere manier brengt kerst al onze religieuze gevoelens in ons naar boven en zeggen we van, en ik vond het thema ook prachtig gekozen, kerst vieren in de kerk. Nou, die regelmatige kerkgangen, die kan je bereiken bij wijze van spreken de komende 2 weken. En doe dat. Elke dag zien als een dankdag. We danken niet vanwege verplichting of vanwege druk of vanwege schuld of vanwege spijtgevoelens. Nee, dankbaarheid betekent God je hart geven en zeggen, Heer, hier ben ik. Er zijn een aantal vragen in de Bijbel die onbeantwoord zijn. Ga maar door. Oh, ik dacht dat ik die al had. Ik mag er nog even verder. En ik wil eindigen waar ik begonnen ben. Een onbeantwoorde vraag in de Bijbel. We hebben de geschiedenis net gelezen en dan zegt Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Zijn er geen 100 mensen hier in deze zaal? Zijn er geen, laat ik zeggen, 500.000 christenen in Nederland? Waar zijn die andere 9? En misschien is het goed om eens even na te denken. Want wij veroordelen die 9 die niet terugkwamen vaak. Hè? Die ene deed het goed. En die 9, ja, op zondagschool denk ik dat ik vaak gehoord heb, dat waren ondankbare mensen. Nou, dat weet ik niet of ze ondankbaar waren, dat staat er niet. Er staat maar 1 ding, ze kwamen niet terug om Jezus te bedanken. Er was er maar eentje die bij zichzelf het besef had, hé, ik ga terug naar degene die mij genezen heeft. Ik ga terug naar degene die een wonder in mijn leven heeft gedaan. Ik ga terug om te bedanken dat ik weer een gezond mens ben. Lepra was een dodelijke ziekte. Vandaar ook dat ze op grote afstand bleven en naar Jezus riepen. Ze mochten niet bij Jezus komen. Het was voor een melaatse verboden om in de nabijheid van gezonde mensen te komen. Ook in verband met het besmettingsgevaar. Dus ze riepen uit de verte. En Jezus zei, ga naar de priesters. Dat was, je zou kunnen zeggen, de ultieme plek om te laten zien of dat je nog ziek was of dat je genezen was. En als de priesters, die een geestelijke taak hadden, maar kennelijk ook een medische taak, jou genezen verklaarde, dan was je genezen. Dus vandaar de opdracht van de Heer Jezus, ga naar de priesters en vertoon u daar. En dan gebeurt er wat. De plekken worden ze genezen. Maar wat vreemd dat er maar eentje terugkomt. Nou, ik ben gewoon eens aan het nadenken geslagen. En gedacht, waarom zijn die andere 9 nou niet teruggekomen? En dit is geen bijbelonderwijs, maar u mag er eens naar kijken. Ik zei het al, het is geen bijbelonderwijs. Ik heb gewoon mijn gedachten maar eens laten gaan. Omdat ik denk, dat zou zomaar kunnen. Toch? Ze hadden allemaal een motief om niet terug te gaan. Het ene misschien wat minder legitiem dan het ander. Maar ze kwamen niet terug en ze zeiden niet, Heer, dank u wel. Dank u wel voor het grote wonder. Dank u wel dat u mijn aardse leven verlengd hebt. Nou, ik denk dat het inderdaad zo is als ik nu het zeg. Bij 9 mensen werd het aardse leven verlengd. Uiteindelijk zijn ze toch gestorven. Die ene, die had meer. Want die kwam terug en die kreeg eeuwig leven erbij. Eeuwig leven samen met God. Nou, dat is misschien goed om over na te denken. En ik wil straks een hele korte inleiding houden in mijn gebed, voordat ik amen zeg. En ik wil eigenlijk iedereen aanmoedigen om deel te nemen aan dat gebed. Maar dan niet met danken voor 25 dingen tegelijk, maar voor 1 ding waarvan u zegt, dat heeft me vanmorgen geraakt. Of dat heeft me afgelopen week geraakt. Zodat er heel veel mensen de mogelijkheid krijgen om 1 of maximaal 2 zinnen uit te spreken waarvoor ze God dankbaar zijn. En dan hoop ik en dan bid ik dat God ervan geniet. Dat we met elkaar uitspreken wat Hij voor ons betekent. Ja, dus geen lange gebeden, maar korte gebeden waarin we zeggen, Heer, ik ben dankbaar voor of omdat. Ik stel voor dat we een moment stil zijn. Ik zal beginnen met het openingsgebed. En daarna nemen we een tijd om samen God te danken. Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel. Dat zijn 3 woorden die we al, ja, in ons prille leventje hebben geleerd van onze ouders. Zeg maar dank je wel als je iets krijgt. En ondanks dat het ons waarschijnlijk is aangeleerd, passen we het lang niet altijd toe. Zeker niet in onze relatie met u. We vinden het goede, het bijzondere wat u geeft, vaak gewoon. We zijn eraan gewend geraakt. En we denken er nauwelijks meer bij na dat we zulke bevoorrechte mensen zijn. En zo willen we een tijd nemen om hardop uit te spreken waarvoor we dankbaar zijn. Voel je vrij. En zo, Vader in de hemel, heeft u ons uitgesproken en in stilte uitgesproken gebeden gehoord. En dank aanvaard. We zijn zo dankbaar dat wij u mogen kennen. We zijn zo dankbaar dat u zich aan een ieder van ons heeft geopenbaard. We zijn zo dankbaar dat we verzekerd zijn van eeuwigdurende liefde van uw kant. We zijn zo dankbaar dat we een God mogen dienen die zegt, ik zal je nooit loslaten. Ik zal je nooit in de steek laten. Heer, en we hopen en we bidden dat u troont op onze dankbaarheid. Dat u er blij mee bent. Het was David die zei, het offer waarmee je mij eert is een dankbaar hart. En ik hoop ook dat we met elkaar een dankbaar hart, niet alleen vandaag, misschien naar aanleiding van deze overdenking zullen hebben, maar dat het ook onze levensstijl zal worden. Danken als levensstijl. We willen aan het eind van deze dienst u bedanken voor het feit dat u ook in ons midden was en nog steeds bent. En we willen u ook bedanken dat we een veilige plek hebben waarin we zo met elkaar ons leven mogen delen. Uw woord mogen open doen en schouder aan schouder in uw wijngaard mogen staan. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen.